Goedemorgen gemeente en gasten. U die hier aanwezig bent of op afstand deze dienst meebeleeft, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor onze predikant dominee F.W. van der Ree. Het woord van God zal bediend worden vanuit Johannes 9 met als thema blind geboren, blind gebleven. Ouderling, diaken, jeugdouderling en scriba zijn de broeders te Brake van Hardeveld en Sok verkozen tot oudeling, broeder Quist tot jeugdoudeling en de broeders Bouw en de Bruin tot diaken. We zijn de heren dankbaar dat de broeders te Brake, Sok, Quist, Bouw en de Bruin hun benoeming hebben mogen aanvaarden. Broeder Hardeveld heeft om ontheffing verzocht. De kerkenraad hoopt morgen, 17 februari, opnieuw te vergaderen over de overgebleven vacatures voor het ambt van oudeling en oudeling scriba. Wij vragen of u wilt blijven bidden voor de vervulling van deze vacatures. Verder is er de mededeling dat Berea dinsdagavond 18 februari DV bij elkaar hoopt te komen. Per ongeluk staat het niet op de zondagsbrief vermeld. Dan over de collecte. De fysieke collecte is vandaag bestemd voor noodhulp in Oost-Congo. Het geweld daar is in de afgelopen tijd geëscaleerd. Miljoenen zijn ontheemd in de regio. En de huidige ontwikkeling zorgt opnieuw voor honderdduizenden vluchtelingen. De situatie is kritiek. Er is nauwelijks voedsel, water of een veilige plek om te schuilen. Het christelijk noodhulpcluster komt in actie en als diaconie steunen we deze actie met de opbrengst van de collecte. U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. De gegevens daarvoor vindt u op de zondagsbrief. Evenals een verwijzing naar meer informatie over deze noodhulp. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. En graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het rekeningnummer van de kerk. U kunt dit rekeningnummer vinden op de zondagsbrief. We gaan nu zingen de morgenzang, vers 4 en 5. En dat is het gezang dat een deel van de kinderen deze week hebben geleerd op school. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Thank you. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 146, de versen 1, 5 en 6. We zingen in het zesde vers: Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Zo zullen we dat ook lezen in Johannes 9, waar een blind geborene het zicht terugkrijgt. En niet alleen lichamelijk, maar hij ziet ook wie Jezus is en komt tot geloof. We zingen Psalm 146, het eerste, vijfde en het zesde vers. Rechtvaardig leven, dat is leven naar de bedoeling van de Heere God, zoals Hij ons ook het leven geeft, dag aan dag. Omdat wij vanuit onszelf dat niet weten wat rechtvaardig leven is, heeft Hij aan Israël en aan ons zijn wet gegeven. En die mogen we samen ook vanmorgen lezen en horen. En daarna antwoorden met Psalm 119, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen bij de opening van het woord in deze dienst. We hebben reden tot dankbaarheid dat Joshua Mouthaan, Klemstraat 35, deze week is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij is daar geopereerd in verband met een niertumor. Uit onderzoek dat na de operatie heeft plaatsgevonden is gebleken dat de verwijderde tumor een laag risico heeft. En dat betekent dat hij maar een korte nabehandeling nodig heeft. Ook dat is veel reden tot dankbaarheid. Er zijn wel cellen gevonden bij dat onderzoek die eventueel zouden kunnen uitgroeien tot een nieuwe tumor. En er wordt verder gekeken hoe daarmee zal worden omgegaan, maar de dankbaarheid overheerst. We willen ook danken dat zuster Geertine de Bree van de Hertogenlaan 2 deze week een kaakoperatie heeft ondergaan en dat die goed is verlopen. Ze mag ook weer thuis zijn. Ze zal nog wel geruime tijd nodig hebben voor herstel. We willen in onze dankzegging ook denken dat zuster Hanneke Averink-Riepma, Marshallstraat 5 in Zetten, weer thuis is gekomen nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen in verband met ontstekingen die waren opgetreden na de bevalling van dochter Linde. En we willen ook aan de noodhulp denken waarvoor we onze gaven mogen geven op deze zondag voor Oost-Congo. Laten wij bidden en danken. Getrouwe God en Vader, wij loven en prijzen uw naam, Heere, dat we op deze morgen, een stralende morgen, hier in de kerk samen mogen komen of ook thuis de uitzending hebben aangezet en verbonden zijn. En dat u ons als gemeente dit moment wilt geven, waarop we in gezamenlijkheid onder uw woord mogen komen. En we hebben net gezongen, Heere, en het was eigenlijk een gebed dat wij tot u opzonden. Of u ons door uw woord en door uw geest wilt leren. Dat goddelijke woord, dat een goddelijk helder licht verspreidt. Dat kunnen we ontdekken. En misschien hebben we dat ook ontdekt in ons leven. Is dat ook wel de reden dat we vanmorgen naar de kerk zijn gekomen? Met de hoop, de verwachting dat ook vanmorgen u uw woord weer voor ons zult openleggen. En we dat tot ons mogen laten komen. Omdat het dat heldere licht is. Dat alles verlicht wat er in ons leven is, wat er in deze wereld is. Dat ons inzicht geeft in wie u bent en wie we zelf zijn. Dat ons laat zien welke weg voor ons ligt, zodat wij daarop kunnen koersen en u als onze gids kunt optreden. Ja, Heere, dat hebben we nodig. Dat u ons dat laat zien, dat u ons daar ook oog voor geeft. Heere, het kan ook zijn dat we dat nog niet echt hebben ontdekt in ons leven, dat kerkgang een gewoonte is, een goede gewoonte. En geef ook, Heere, dat we er trouw in zullen zijn, maar dat het toch vooral ook iets is wat er nou eenmaal gewoon bij hoort. Heere, wilt u dan ook deze dienst gebruiken, de verkondiging van het evangelie gebruiken, opdat wij u, Heere Jezus, zullen zien, persoonlijk. Het zullen weten wie u bent en u mogen aanbidden. Heere, breng ons daartoe. En breng ons er ook toe, Heere, als we misschien wel gewoon door de drukte van het leven zo bezet zijn, ja, dat we aan de dingen van u zo weinig toekomen. Wilt u vanmorgen dan ons laten zien wie u bent en dat ons hart weer vol mag raken van u, Heere Jezus, van uw mededogen, waarmee u blinden het liefelijk licht geeft. We willen u bidden, Heere, of u dat aan ons wil geven hier in de kerk, maar we denken ook aan hen die thuis verbonden zijn met deze dienst. Wij denken aan ouderen, aan zieken. Heere, wees ook hen nabij in uw goedheid en in uw ontferming. Wees u met hen die behandelingen ondergaan, misschien ook al lange tijd. Heere, wilt u die behandelingen ook zegenen. We willen u danken, Heere, dat Joshua Mauthaan weer thuis is uit het ziekenhuis. Nadat hij daar was opgenomen en een ingrijpende operatie onderging, er waren ook complicaties, maar u heeft alles goed gemaakt tot op dit moment. En daar willen wij u voor danken, Heere. Ook voor de uitslagen die kwamen. Wat een geruststelling was dat. Dat er goede hoop is dat Joshua helemaal zal herstellen. En Heere, als er dan ook nog verder onderzoek zal worden gedaan, Heren, dan bidden wij ook daarvoor. Hij is in uw hand. Zo hebben Jan-Willem en Mireille het ook mogen ervaren. Zo ervaren we het ook samen als gemeente met hen. En Heer, u heeft hem weer tot zover gezondheid willen geven. Heer, u zult toch ook in de toekomst er zijn, hoe het ook gaat. Wij loven en prijzen uw naam, Heer, dat u gebeden hebt gehoord. En geef ook verder herstel aan Joshua. Wees u met het hele gezin. Heer, we willen u danken dat Gertine de Bree mocht terugkeren uit het ziekenhuis nadat ze daar geopereerd werd. Wilt u herstel geven? Het is een ingrijpende operatie geweest. Wilt u alles geven wat nodig is, ook nu, Heer? Geduld en moed en nieuwe kracht. Elke dag weer opnieuw. Heren, we denken ook aan zuster Hanneke Averink. We danken u dat ook zij mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Dat ze mag herstellen en ook weer in haar gezin kan zijn. Wilt u haar nabij zijn, Heren, in alle dingen? Wees u het hele gezin nabij. Geef dat ze mogen ervaren dat te midden van alle zorgen die er zijn, u hen vasthoudt en leidt. Heren, wees u ook hun licht. Wij denken hier aan de mensen in Oost-Congo, waar zo'n vreselijke burgeroorlog woedt, waar zoveel nood is, met alle gevolgen, Heren, die dat ook heeft, die onrust die er is voor de gewone mensen. Heren, wij willen u vragen of u de hulp die gegeven wordt, of u die ook op de juiste bestemming wilt brengen. En wij danken u dat daarvoor organisaties ook de handen ineen hebben geslagen om dat te kunnen doen. Zegent u de hulpverleners daar, allen die vrede proberen te stichten. Zegent u onze gaven, Heren, dat ze mogen bijdragen om de nood daar te lenigen. Heren, niet alleen op die plek op aarde is nood, er is op vele andere plaatsen ook zoveel nood. Deze wereld bloedt uit duizend wonden, Heren, zo ervaren we het ook. Steeds opnieuw berichten over oorlogen. Over hongersnoden, over dreiging, over natuurrampen. Heren, ontferm u toch. En Heer Jezus, wilt u toch spoedig terugkeren? Verlos uw schepping en verlos uw kerk. Laat toch die nieuwe hemel en die nieuwe aarde mogen komen, waarop vrede en gerechtigheid zal wonen. Heren, geef dat we als gemeente ook de zegen van u mogen ontvangen op deze dag. Een dag die we apart mogen zetten als de Sabbatdag, de rustdag, de dag van uw opstanding, Heere Jezus. Dan mogen we rusten van ons werk en dan mogen we ook rusten bij uw woord, aan uw hart. Heere, geef ons zo samen ook een goede en gezegende zondag, hier in de kerk en ook thuis. Laat uw vrede en uw vreugde op deze dag in onze harten en huizen mogen wonen. Zegen allen die in en rondom deze dienst zich mogen inzetten voor de goede voortgang daarvan. En hoor naar ons gebed in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Jongens en meisjes, we gaan zo in de Bijbel lezen over iemand die blind is. Nou, als je nou eens even je ogen helemaal dicht doet en je handen voor je ogen doet, dan wordt het helemaal donker, hè? Je kunt het even proberen. Dan is het helemaal donker. En stel je nou eens voor dat je zo meteen de kerk uit moet lopen, terwijl je je ogen dicht hebt, je handen voor je ogen en je ziet helemaal niks. Dat is niet zo makkelijk, denk ik, hè? Want je weet wel hoe de kerk eruit ziet natuurlijk. Daar ben je vanmorgen. Maar ja, als je je ogen dicht hebt, dan kun je zomaar straks stoten aan zo'n kerkbank bijvoorbeeld. En als je dan de kerk uitloopt en je moet oversteken, ja, dan is dat natuurlijk ook gevaarlijk. Als je niks ziet. Er zijn mensen die die dat elke dag hebben. Blinde mensen die kunnen niks zien. En nou zijn er blinde mensen die zijn later blind geworden, die hebben ooit wel kunnen zien. En die weten bijvoorbeeld wel wat de kleuren zijn, die weten wel hoe dingen eruit zien. Maar er zijn ook mensen die zijn blind geboren, die hebben nooit kunnen kijken. Nou, als je nooit hebt kunnen kijken, dan weet je natuurlijk ook niet hoe zo'n kerkbank eruit ziet. Dan kun je misschien wel voelen, dat doen die mensen vaak, voelen en heel goed luisteren naar dingen. Maar toch kun je er niet echt een voorstelling van maken. Nou, over zo'n iemand gaan we nou lezen in de Bijbel. Een blind geboren man. Vanaf dat hij geboren is, kan hij niks zien. Zitten zijn ogen dicht. Maar wat er dan volgt, laat zien dat je ook nog op een andere manier blind kunt zijn. Want die man die wordt door de Heer Jezus genezen. Maar de Heer Jezus die zegt, ja, maar je kunt ook blind zijn terwijl je wel alles gewoon kunt zien, maar dat je hart blind is. Dat je eigenlijk niet weet wie de Heere God en de Heere Jezus is. Ja, en dat kan de Heere Jezus ook genezen. Daarvoor is hij gekomen zelfs. Hij wil ons laten zien wie hij is en wie zijn vader is. Daar wil hij onze ogen voor openen, zodat we in hem zullen geloven en hem zullen aanbidden. Nou, daarover gaat het in het gedeelte dat we gaan lezen, Johannes 9. We lezen dat hele hoofdstuk, vers 1 tot en met 41. En we zingen de nagemeente uit Psalm 13. En daarvan het eerste, het derde en het vijfde vers. Psalm 13 heeft niet zo'n bekende melodie. Dus luistert u goed naar het orgel. De organist die zal ook de melodie eerst ook spelen. Dus luistert u daar goed naar en dan zingen we vervolgens drie versen. En dan leren we hem ook nog zingen vanmorgen. Psalm 13, vers 1, 3 en 5. Nadat we gelezen hebben uit Johannes 9. En in het voorbijgaan zag hij, Jezus, iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet, die zat te bedelen? En anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. En hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zei, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. En ze brachten hem, die eerder blind was, naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. En opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was en ze vroegen hun, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? En zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat ze bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag het hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. En de man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. En ze antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in uw zonde geboren en onderwijst u ons. En ze wierpen hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? En hij antwoordde en zei, wie is hij, Here, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? En Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we uit Weeklanklied 440 alle drie de versen. Gemeente, wij luisteren naar Johannes 9, het gedeelte dat we hebben gelezen. En dan met name vers 38 en 39. En hij zei, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. Het thema voor de preek is blind geboren, blind gebleven. Twee gedachten, ziende blind en blind, maar nu zien. Gemeente, en u, wie zegt u dat ik ben? Misschien herkent u die vraag wel, hij staat in uw Bijbel. In Matthäus 16, daar is het de Heer Jezus die die vraag stelt aan de discipelen. Eerder heeft hij hen gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben? Als jullie je nou eens mengen onder de menigte die mij elke dag opzoekt, wat hoor je dan? Hoe noemen de mensen me dan? Waar hebben ze het over? En de discipelen die geven dan wat aan dat u Elia bent of Jeremia of Johannes de Doper. En dan stelt Jezus die heel persoonlijke vraag erachteraan. En u? En jij? Wie zeg jij dat ik ben? Gemeente, dat is een vraag waar het steeds weer om gaat in de evangeliën. In eigenlijk heel de Bijbel. Daar gaat het ook hier vanmorgen om. Wie zegt u dat hij Jezus is? Als aan ons vanmorgen die vraag wordt gesteld, wat voor antwoord geef je dan? Wie is Jezus voor je? Hoe heb je hem leren kennen? Wat weet je over hem? Hoe zie je hem? Weet, als je het gewoon in de winkelstraat vraagt, dan zul je van voorbijgangers een hele hoop verschillende antwoorden krijgen. Jezus, dat is toch die waar het in de kerk altijd over gaat. Dat is toch die van de Bijbel. Dat is een bron van wijsheid, als een inspirerend voorbeeld, een bijzonder persoon. Maar misschien ook wel, ja, dat is in wiens naam een heleboel oorlogen zijn gevoerd. Jezus, heeft die wel echt bestaan? Is dat niet een soort sprookjesfiguur? Sommigen gebruiken zijn naam als vloek. Anderen nemen hem juist vol eerbied in de mond. En gemeente, als je het op wereldschaal globaal bekijkt, dan houden vele miljoenen mensen zich elke dag weer opnieuw met die naam bezig. Sommigen wijden zelfs hun hele leven aan hem. Die laten zich uitzenden naar het zendingsveld om over hem te vertellen. En er zijn er die omwille van die naam worden gemarteld en gedood. Maar u, jij, wie zeg jij dat hij is? Met daar gaat het ook over in Johannes 9. Het lange hoofdstuk dat we hebben gelezen. Misschien heeft u net gedacht van nou, het kan misschien ook wel wat korter dat we een stukje ervan lezen. Dan wordt het toch al wel duidelijk genoeg. Dat eerste stukje, daar zal toch wel over gaan in de preek. Dat die blindgeborene daar bij de tempel zit, daar zit hij natuurlijk goed. Jezus die komt net de tempel uit aan het eind van hoofdstuk 8. En dan ziet hij in het voorbijgaan die blindgeborene. Ja, die zit daar natuurlijk om te bedelen. Dat doet hij. Dat is de enige manier waarop hij zijn kostje bij elkaar kan krijgen. En daar bij de tempel is het elke dag druk. En dan hoopt hij maar dat de mensen die daar in de nabijheid van die goede, barmhartige God van Israël zijn geweest, ja, dat ze iets van die barmhartigheid hebben meegenomen in hun hart en dat ze hem dan ook zien. En iets voor hem over hebben. Jezus ziet hem in het voorbijgaan. Blind vanaf de geboorte. En dan loopt het erop uit dat Jezus die man geneest. Je leest niet dat hij erom gevraagd heeft. Je leest niet dat hij als Bartimeus heeft geroepen. Ontferm u over mij. Nee, het gebeurt gewoon. Jezus spuwt op de grond, maakt slijk, modderig papje van dat speeksel en hij strijkt het op de ogen van die blinde. En dan zegt hij, ga naar het badwater Siloam, ga je wassen. Nou, dat roept ook allerlei vragen op. Hoe kan die daar nou komen? Hij is nog steeds blind, toch? Weet hij de weg? Vanaf de tempel is het echt nog wel een stukje naar dat badwater. Maar al die vragen krijgen geen antwoord. Wat we weten is dat die man daar naartoe is gegaan. Misschien dat iemand hem geholpen heeft. En daar wast hij zijn ogen schoon. En met dat hij dat water uit zijn ogen wast, wast hij ook zijn blindheid weg. Voor het eerst in zijn leven kan hij zien. Ziende komt hij terug, vers 7. En daar had het toch bij kunnen blijven. Dat is toch bijzonder genoeg, gemeente, als je daarover nadenkt, dat je nooit hebt kunnen zien. En dan komt Jezus langs en je kunt zien. Hoe moet die man zich gevoeld hebben? Overweldigend moet dat voor hem zijn geweest. Al die indrukken die hij opeens opdoet. Alles wat hij voor het eerst kan zien. Maar gemeente, Johannes 9 heeft 41 versen. Lang hoofdstuk. En dat is omdat het niet gaat om dat wonderteken. Alleen maar. Op zichzelf. Dat is sowieso nooit het geval in de Bijbel. Die wondertekenen, die heeft Jezus niet gedaan om ons verbaasd te maken. Ja, dat mag ook wel. Je mag verbaasd zijn over zijn kracht en majesteit en macht. Maar ze hebben ook een doel. Ze zijn ervoor bedoeld dat je gaat vragen naar wie doet dit nou eigenlijk? Wie is hij nou eigenlijk? Wie zegt jij dat hij is? Dat is zelfs de reden dat Jezus in de wereld is gekomen. Want dat staat in vers 39. Dat hij als de Zoon van God de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. Of met de woorden van Johannes uit hoofdstuk 2. Dat het woord vlees is geworden en dat het onder ons gewoond heeft. Ja, dat heeft als reden dat wij ons zouden afvragen, wie is hij eigenlijk? Jezus zegt in vers 39 dat zelf. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Dat betekent niet dat hij is gekomen om de wereld te veroordelen. Nee, in Johannes 3 heeft de Heer Jezus juist tegen Nicodemus gezegd, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Want zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Maar gemeente, bij Jezus valt wel het oordeel. Dat betekent in vers 39 zoiets als de scheiding. Bij hem gebeurt het. Bij die vraag, wie zegt u, wie zeg jij dat ik ben? Het antwoord dat je daarop geeft, gemeente, dat maakt uit, dat doet ertoe. Dat bepaalt aan welke kant je staat. Aan die van het geloof of die van het ongeloof. Aan de kant van hen die wedergeboren zijn door Gods geest. Of aan de kant van hen die maar één keer geboren zijn. En niet nog ook een keer opnieuw. Of je hoort bij die blindgeborene die ziende is geworden. Of dat je hoort bij die blindgeborenen die blind zijn gebleven. En in Johannes 9 is het dan of je staat aan de kant van de Farizeeën of aan de kant van die man die zich gewassen heeft in het badwater Siloam. Want gemeente, die twee lijnen, die twee uitkomsten worden in dit hoofdstuk zichtbaar. Het ongeloof en de verharding van de Farizeeën en het geloof en de aanbidding van die blindgeborene als reactie op de ontmoeting met Jezus. En wie zeg jij dat ik ben? Waar sta je? Ja, waar staan de Farizeeën? Laten we die twee lijnen vanmorgen eens naar voren halen. Niet om van die fariseeën dan te kunnen zeggen, nou wat zijn dat toch een slechte mensen, hè? Om ze weg te zetten. En dat je denkt, nou gelukkig ben ik zo niet. Als u dat zegt, dan bent u precies als zij. Dat is wat zij ook zouden zeggen. Gelukkig lijk ik niet op die tollenaar in de tempel. Die op zijn borst slaat vanwege zijn berouw over de zonde. Nee, gemeente, als we nagaan wat dat ongeloof van de fariseeën nou is. Zien de blind als ze zijn. Dan moeten we dat om een andere reden doen. Dan moeten we onszelf daarmee onderzoeken. Sta ik misschien aan hun kant? Ja, om ook het ongeloof en het klein geloof dat in je is overgebleven te kunnen ontdekken. Opdat je geloof groter zou worden. Opdat je je daarvan bekeert. Waar schuilt in mij die fariseer die het gewoon niet waar wil hebben? Want gemeente, dat is het eerste wat je bij die fariseeën ontdekt. Ik ga er vier dingen over zeggen. Het eerste is dit, ze willen het niet waar hebben. Ze twijfelen openlijk aan de waarheid, de betrouwbaarheid van wat er is gebeurd. Met die blindgeborene. Hij wordt bij hen gebracht. De buren van die man, die brengen hem naar de fariseeën. Johannes vertelt ons niet waarom ze dat hebben gedaan, maar je vermoedt dat ze... Dat ze willen weten, dat ze zo verbaasd zijn geweest. Hoe kan het nou? We kennen die jongen, dat is onze buurjongen. Misschien woonde die nog thuis, maar hij is al wel volwassen. En hij was blind geboren. We hebben altijd gezien dat hij blind wordt. Het is een stakker. Maar nou kan die zien. Hoe kan dat? En ze kunnen er niet over uit. En dan brengen ze die jongen naar de fariseeën. Dat zijn tenslotte degenen die alles weten van God en van zijn woord. Dat bestuderen ze elke dag op nauwgezet. Zij moeten het toch kunnen weten. Is dit van God afkomstig? Wat is hier gebeurd? En dan komt er een serieus onderzoek. Een onderzoek van die fariseeën dat begint met een neutrale vraag, vers 15. Hoe ben jij ziende geworden? En dan vertelt die blindgeborene hen dat. Hij, iemand met de naam Jezus, legde slijk op mijn ogen en ik waste mij en nou zie ik. Dat is toch bijzonder? Weet je, als iemand dat nou tegen je zegt, hoe zou u dan reageren? Ik was eerst heel erg ziek, maar het is zo wonderlijk. Ik ben helemaal genezen. Ik kan alles weer doen. Ja, dan zeg je toch, wat bijzonder, wat ben ik blij voor je. En misschien wel zullen we samen God danken. Dan voel je dat toch mee, pastoraal, broederlijk, zusterlijk. Met die fariseeën die denken meteen. Ja, maar dit kan niet. Dit kan niet van God zijn. Wat hier is gebeurd, dat is tegen de wet. Het gaat tegen het Sabbatsgebod. Nou ja, tegen hun Sabbatsgebod. Want de fariseeën hebben maar niet de 10 geboden. Zoals wij die zojuist nog hebben gelezen. Ze hebben rondom die 10 geboden nog een heleboel andere ge- en verboden gemaakt. 613 in getal. Een omheining rondom de 10 geboden. Om de mensen er maar voor te behoeden dat ze ook maar ergens misschien een van die geboden zouden overtreden. En zo hadden ze ook een regel gemaakt over het 4e gebod. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt en die regel was. Je mag op Sabbat niks maken. Dan moet je rusten. En wat heeft Jezus gedaan? Ja, ze horen het die blindgeborene zeggen. Hij heeft wat gemaakt. Namelijk van speeksel en aarde. Modder. Om dat op de ogen van die blinden te smeren. Waarom heeft Jezus dat zo gedaan? Kan eigenlijk niet anders dan dat hij hiermee die fariseeën uit hun tent heeft willen lokken. Zodat zij ook die vraag onder ogen zouden zien. Want dat is waar hij voor die gekomen is immers. Dat je die vraag onder ogen ziet. En wie zeg jij dat ik ben? Jezus had natuurlijk kunnen zeggen tegen die man, word ziende, en dan was het ook gebeurd. Maar hij doet het anders. opdat de fariseeën zullen nadenken. Is hij misschien de Messias? De verlosser? Maar gemeente, daar willen de fariseeën niet aan. Dat willen ze niet zeggen. Dat kan volgens hen niet zo zijn. En daarom twijfelen ze openlijk allereerst aan het getuigenis van die blindgeborene, aan de waarheid, de betrouwbaarheid van zijn getuigenis. En ze vragen zich af, ben jij wel echt blind geboren? Of heb je het gefaked? Is het nep? Gedaan alsof? Zijn hele leven al lang, hij is al volwassen. Maar stel het u even voor hoe absurd die vraag is. Maar dat is het ongeloof. Ongeloof kan zo onredelijk zijn. En dan halen de fariseeën die ouders erbij. Die zullen het weten. En die zeggen, ja, hij was blind geboren en hij kan nu weer zien. Hoe het gekomen is, we weten het niet. Vraag het hem zelf maar. En gemeente, dan wordt er nog een keer door die fariseeën aan de waarheid getwijfeld. Vers 24. Dan zeggen ze tegen die blindgeborene, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Dat betekent waarschijnlijk dit. Geef God de eer. Zeg maar dat het van God is. Het is een wonder. Oké, je was blind geboren, nou kan je zien. Maar Jezus, die heeft daar natuurlijk niks mee te maken. Wat hij gedaan heeft, dat hoort alleen maar bij de zonde. Dat kan niet. Maar de twijfel aan de waarheid als een bron voor ongeloof. Dat is waar je toch op stuit als de naam van Christus in deze wereld verkondigd wordt. Het kan toch niet waar zijn? En u voelt dat misschien wel in uw eigen hart. Dat hij op het water heeft gelopen. Dat blinden kunnen zien, doven kunnen horen. Dat hij is opgestaan. Het kan toch eigenlijk niet? Er zal wel wat verzonnen zijn. Gefaked. Door de Bijbelschrijvers. Je moet het misschien allemaal wat anders lezen. Wat minder letterlijk ook. Twijfelen aan de betrouwbaarheid van de getuigen. De oor- en de ooggetuigen waar Johannes, de evangelieschrijver, er een van is. En Matthäus en Marcus en Lucas en Paulus en nou noemt u ze allemaal maar op. Kijk, dat is het grote verschil met andere godsdiensten die er in de wereld zijn. Die Bijbel is niet uit de hemel komen vallen. En dat je dan moet zeggen, ja, dat is allemaal bijzonder gegaan, is uit de hemel komen vallen. En nou hebben we hem, nee. Die is geschreven door mensen zoals u en ik. Geïnspireerd door de Heilige Geest, dat wel. Maar mensen die het zelf hebben gehoord, die het zelf hebben gezien en die het doorgeven op schrift hebben gesteld onder leiding van de Heilige Geest, opdat ook wij het zouden horen, ja, opdat ook wij het zouden zien. En dan roept het de vraag op, geloof je dat? Waar sta je dan? Neem je dat serieus? Doe je daar niks aan af? Ben je bereid om daarvoor ook je eigen overtuigingen op te geven? Want dat is het tweede wat ongeloof kenmerkt, vasthouden aan je eigen positie. Jezus is voor de fariseeën een bedreiging. Zij hebben het nu voor het zeggen in Israël. Zij zijn de geestelijke leiders. Met alle aanzien die dat geeft, met alle voordelen die ze daarvan hebben. Maar als Jezus de Zoon van God de Messias zou zijn, ja, dan is het aan hem. Dan zijn zij hun leidinggevende positie kwijt. En gemeente, daarom merk je dat ze het voor zichzelf gewoon er niet aan willen. Dat Jezus Gods gezalfde zou zijn. Want ze willen zichzelf niet kwijt. Hoe is dat voor ons? Met de wedergeboorte betekent dat je jezelf kwijtraakt. Dat je arm wordt in jezelf. Dat wat van jou is, wat je hebt opgebouwd of wat je hebt bereikt, dat anders wordt. Misschien bent u wel iemand van aanzien. Misschien heb je wel heel wat bereikt in je leven. Of je hoopt dat het gebeuren zal, je bent daarmee bezig om dat te bereiken een keer. Weet je, vanmorgen komt Jezus voorbij. En die zegt, niet jij, het gaat niet om jou, maar het gaat om mij. Wie zeg je dat ik ben? Hou niet vast aan wat je zelf hebt. Houd ook niet koste wat kost vast aan waar je zelf zo van overtuigd bent. Maar laat je corrigeren, aanspreken door Christus en zijn woord. Dat wil gezag hebben. Alleen als hij je gids en koning is en je je door hem laat leiden, dan vind je de weg naar zijn heerlijkheid. Bekeer u daarom van al datgene wat buiten Christus is en waar je aan vasthoudt. Zelfs als het misschien heel vrome gedachten zijn. Want dat is het derde. Ongeloof kan zich heel vroom voordoen. Het is die fariseeën menes. Ze willen de wet van God heel nauwkeurig houden. En daarom hebben ze rondom die geboden, ja, die omheining, die tuin gemaakt van een heleboel ge- en verbodjes. Lijkt heel vroom, toch? Dan neem je het allemaal heel serieus. Maar gemeente, er bestaat vroom ongeloof. Ik moet denken aan die man die steeds maar zegt, dominee, het moet je wel gegeven worden, hè? Het geloof is niet iets wat je zelf kan maken. Daar kan ik zelf niks aan doen. Daar moet ik dan maar gewoon op wachten. En je houdt Christus buiten de deur. Die klemmende oproep waarmee hij op de deur van je hart klopt. Bekeer je, geloof het evangelie. Dat is vroom ongeloof. Of die vrouw die maar blijft zeggen, ja dominee, als u zegt dat de Heere God zijn graag zijn genade aan mij geven wil, dat is mooi om te horen, maar ik voel het niet hoor. Ik voel het niet. En dat is dan het einde van alle tegenspraak. Dat is vroom ongeloof. Want God zegt het. Zijn woord. Vroom ongeloof, gemeente, dat is dat je zegt, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, ja, dat gaat aan het avondmaal, maar ik weet het niet hoor. Dat kan allemaal maar zo. Dat doet maar. Dat is vroom ongeloof. Over het werk van Gods geest. Het is dat je zegt, we moeten lief zijn voor elkaar. Iedereen hoort erbij, God is toch liefde? Dan moet het ook alleen maar liefde zijn. Het lijkt heel vroom. Maar het is vroom ongeloof. Je gaat aan al het andere in de Bijbel voorbij. Gemeente, vroom ongeloof, dat is ongeloof dat zich voordoet als geloof. En dat lijkt het alsof het de Bijbel, alsof je God aan je kant hebt. Maar dat is schijn. Want het is verdraaid. Het is onjuist. Een onvolledige voorstelling van zaken. En gemeente, dat kan zo hardnekkig zijn dat het leidt tot verharding. Want dat is het vierde wat we bij de fariseeën zien gebeuren. Als je Christus en het woord van de Heer Jezus steeds maar opnieuw terugwijst. Steeds maar opnieuw bij je vandaan houdt. Misschien wel jarenlang. Ja, dan op een gegeven moment stomp je af. Dan verhard je. Dan hoor je het niet meer. Dan kun je het niet meer horen. Maar laat dat zo bij ons toch niet zijn. Wijs de liefde van God in Christus toch niet af. Houd hem niet op afstand. Hij wil uw koning en uw gids zijn. Kijk, je kunt twijfelen en geloven, dat kan door allerlei omstandigheden zo moeilijk voor je zijn. Dat is soms strijden. Ja, dat is sowieso strijd. Maar zoek het. Zoek hem. De fariseeën verharden zich. Het gaat van kwaad tot erger met hun ongeloof. Waar het in het begin nog vragen zijn die ze stellen. Ja, vanaf vers 24 worden het stellingen die ze poneren. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij heeft het Sabbatsgebod overtreden. En kan zo iemand van God gezonden zijn? En dat leidt uiteindelijk tot botte afwijzing. Vers 34. U bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons. En ze wierpen hem de synagoge uit. Ze willen niks meer met die man te maken hebben. Ze willen hem niet meer zien, want hij is het levende bewijs van Christus' gezag en zijn goddelijke macht. Ze sluiten zich ervoor af. Dat is ongeloof. Blijven in je zonde. Zien waar blind zijn. Geestelijk blind. Blind geboren voor God en Christus, maar ook blind gebleven. Gemeente, onderzoek uw leven. Waar zitten er resten van ongeloof? Of is het vooral alleen nog maar ongeloof? Waar houdt u hem nu tegen? Hem, Jezus. Waar hij u tot de erkenning wil brengen dat hij uw verlosser en zaligmaker is. Ook daar. Want dan kom ik bij het tweede. Blind maar nu zien. Er is nog een lijn in het gedeelte. En dat is die van het geloof, die blindgeborene. Die niet alleen lichamelijk blind geboren was, maar zo ontdekt hij. Dat is de verkondiging van dit gedeelte. Net als alle andere mensen, net als wij, van nature blind geboren, geestelijk. Geen oog voor wie Jezus, wie God is. Bij de fariseeën gaat het van kwaad tot erger, maar hoe gaat het bij hem? Nou, gemeente, laat ik daar tenslotte kort drie dingen over zeggen, maar u gaat het meemaken. Dan gaat je hart open. Het eerste is dit. Aan het komen tot geloof gaat vaak een ontwikkeling vooraf. Moet u niet een vastgesteld plaatje van maken, een paadje? Dat gebeurt wel naar aanleiding van dit hoofdstuk. Dat het altijd zo moet. En in deze volgorde en een tijdje bij het een en dan pas het ander. Nee, zo niet. Maar het is wel zo dat tot geloof komen, tot bewust geloof komen, dat vaak gewerkt wordt door de geest in de tijd. Dat is een beweging waarin je steeds dichter bij Jezus komt, waarin je steeds meer gaat zien, duidelijker gaat zien. Ja, wie hij nou eigenlijk voor jou persoonlijk is. Pak nog even uw Bijbel erbij. Wie zegt die blindgeborene dat Jezus is? Vers 11, daar noemt hij Jezus een mens. Maar dan vers 17, daar heeft hij het over Jezus als een profeet. Dat is al meer. En dan in vers 33 zegt hij dat Jezus wel van God gekomen moet zijn. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. En gemeente, je merkt, hij komt steeds dichterbij. Bij wie Jezus is. Zoon van God, hemelse verlosser. En als hij dan uit de synagoge is gegooid en Jezus zoekt hem op, die grote herder van de schapen. En als Jezus hem dan vraagt, geloof jij in de Zoon van God? Ja, dan zegt hij, Heere, wie is hij dat ik in hem kan geloven? En dan zegt Jezus, die je gezien hebt en die nu met je spreekt, die is het. En dan legt hij geloofsbelijdenis af. Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Gemeente, het gaat bij die blindgeborene van iets wat er met hem, aan hem gebeurt. Je wassen in het badwater Siloam en dan kunnen zien. Had er niet om gevraagd. Na vers 25, dat hij iets weet, zijn hoofd. Ik weet één ding, dat ik blind was en nu zie. En dan naar zijn hart, als Jezus zich aan hem openbaart. Ik geloof. En hij aanbad hem. Hij gaat op zijn knieën. Hij is vol van lofprijzing en dankbaarheid. En zijn gevoel gaat helemaal meedoen. Het gaat van buiten naar binnen en van zijn hoofd naar zijn hart. Dat is wedergeboren worden. Dat is zien wie Jezus is. wie die echt is. Want gemeente, dat is het tweede. Geloof gaat over die vraag. Zie je wie Jezus is? En eigenlijk is het zo dat in elke bijbelgetrouwe preek die u hoort, Jezus het tegen je zegt. Die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. Oftewel, hier ben ik. Dit ben ik. Geloof je in mij? Vertrouw je aan me toe? Vertrouw je op mijn woord? Op de betrouwbaarheid van mijn belofte? En laat je je door mij leiden? Merk je dat je eerst blind was, maar nu ziet? Want dat is het derde. Die blindgeborene wordt van ziende blind. Hij gaat iets zien, hij krijgt oog voor iets waar hij voorheen geen oog voor had. En dat is niet alleen maar de bomen en de planten en de mensen en de dieren die hij eerst niet kon zien. En wat is het? Nou ja, het is allereerst dat hij God niet kende. Zijn geestelijke nood. Hij kende Jezus niet. Hij zal misschien ook altijd wel gedacht hebben, ik ben een verdoemde. Daarom ben ik natuurlijk blind geboren. Zoals de discipelen dat dachten. Zoals de fariseeën dat benoemen. In die dagen, ja, als je blind geboren was, dan hebben je ouders zeker wat gedaan, waardoor die blindgeborenheid een straf op de zonde is. God straft de zonde. Ja, gemeente, dat is ook waar. God straft ook de zonde. Daar moeten we niet van zeggen. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Dat doet hij ook. Dat zien we in de Bijbel. En dat er ziekte en handicap is, dat heeft er alles mee te maken dat de zonde in de wereld gekomen is en dat God de zonde straft. Maar het gaat mis als je het persoonlijk maakt. Jij bent ziek, nou dan moet je wel wat gedaan hebben. En als je dan blind geboren bent, dan zullen je ouders wel wat verkeerd gedaan hebben. Jezus zegt hier duidelijk, zo is het niet. Zo mag je dat verband niet leggen. Maar gemeente, dat deze man in nood was, ja, dat wist hij maar al te goed natuurlijk. Maar die nood is veel groter dan alleen maar dat hij niet kon zien met zijn ogen. Het was vooral dat hij in de verlorenheid lag. Geestelijk blind. Dat zijn wij ook, vanuit onszelf. Blind geborene, blind voor God. We worden geboren als zondaar, los van God, die hem niet meer kennen, die hem moeten leren kennen. Maar nu is de Heer Jezus gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden. En zij die zien, die zelf denken te zien, zoals die fariseeën, ja, dat zij blind zouden worden. Als je verblind bent door ongeloof en daarin verhard en je niet bekeert, bij Jezus valt de scheiding, het oordeel. Aan welke kant staat u, sta jij? Zie je of ben je blind? Ben je nog blind? Jezus wil u vanmorgen, door middel van de prediking van het woord, slijk op uw ogen smeren en was het eens af. Dan zul je zien. Geloof hem op zijn woord. Hij die met u spreekt, hij is het. Je verlosser, je heiland, je gids. Zie je hem? Aanbid je hem? Doe je ogen en je hart voor hem open. En zeg het biddend en opnieuw weer biddend. Heer, wees dan mijn gids. Op heel mijn levenspad wijs mij de weg. Blijf dicht bij mij. Ik was vroeger blind en dwaalde van het pad. Want ik had geen gids. totdat ik ernstig bad: Heer, wees mijn gids. Hij heeft verhoord. Ik ben nu verheugd en blij, want Jezus kwam. En nu is het licht voor mij. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, wilt u onze gids zijn? Want we zijn in onszelf blind. En als we blind zijn, Heere, dan dwalen we van het pad. Dan doen we dat misschien zoals die verloren zoon en die gelijkenis die u, Heere Jezus, ons hebt nagelaten. Dan gaan we de wereld in en dan pakken we wat we pakken kunnen. Of misschien dwalen we in een vroom ongeloof, waarin we vastzitten in dat waarvan we denken dat is het, maar we houden u ermee op afstand. Heer, wees u toch onze gids. Want dan dwalen we niet van de weg. Dan mogen we aan uw hand gaan. Ja, Heer, we hebben vanmorgen iets van dat licht, dat vriendelijke licht dat van uw aangezicht straalt, Heer Jezus, mogen zien in uw woord. En we danken u ervoor. Geef dat het ook ons verlichten zal. En dat we het volgen mogen. U bent het licht van de wereld. Dat hebt u gezegd. En u wilt ook over ons leven schijnen. En dat we dan dicht bij u blijven. En Heere, blijft u alstublieft ook dicht bij ons, bij mij. Dat we stap voor stap achter u aan mogen gaan. Veilig in het spoor dat eenmaal uitloopt op die volkomen zaligheid die u aan al uw volgelingen geeft. Heren, zo mogen we samen vanmorgen als gemeente hier en ook thuis uw woord ontvangen. U sprak met ons, opdat we zouden zien en meer zouden zien. Open ons de ogen, zoals u dat ook doet, Heren, onder de prediking. Daarvoor gebruikt u de prediking van uw woord. Dat is de werkplaats van uw geest. En open ons ook, onze ogen ook steeds meer en steeds opnieuw. En laat ons hart dan mogen meedoen, Heren, in het aanbidden van u. Ga met ons mee als we straks hier vandaan gaan. Leid ons over de wegen. Wees u onze gids. En Heren, dan zult u ons ook voorgaan. Ook vanmiddag wilt u tot ons spreken. Zegen dan ook de bediening van uw woord en geef ons dan ook een gezegende dienst als gemeente. Hoor naar ons in de naam van Christus uw Zoon uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en ook voor de leniging van de nood die er is in deze wereld. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 116, het vijfde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.